Goedenavond, lieve mensen. Nou, als u mijn derde en laatste deel van deze studie nog wil volgen, dan geef ik u een complimentje hoor, met mijn rare science fiction verhalen. Maar fijn dat u er weer bent en ook nu wil ik weer gaan bidden voor het laatste deel. Ja, Vader, mag uw licht schijnen over dit laatste deel van deze studie. Het licht van Christus in ons. Dank u wel. Amen. Nou, vorige keer hebben we gekeken naar verschillende namen van die wij de duivel noemen. En we hebben gezien dat het lastig is om bij hem een geestelijk wezen te zijn, omdat de Bijbel namelijk spreekt over geesten van duivelen. Dat het aannemelijker is dat het hier gaat om wezens van vlees en bloed, wier DNA zo op dat van ons lijkt dat ze samen met onze vrouwen kinderen kunnen baren, die weliswaar een afwijking zijn op het menselijk ras. Een hybride soort, zoals wij zeggen, tussen twee verschillende soorten. Hoe vreemd u dit ook vindt, dit wordt verteld over de hele aarde, in alle godsdiensten, in alle mythes en overleveringen. En daarbij zeg ik, mythes zijn verpakkingen van waarheden. Ons de kunst om de mythe eraf te halen en de religieuze taal van de oudheid om te zetten in high-tech taal in onze tijd. U moet eens begrijpen, hoe moest een vroegere schrijver een vliegtuig omschrijven? Een vliegende vogel. Hoe moest hij het omschrijven als een mens vloog? Een mens met vleugels. Hoe moest hij onze technologie omschrijven? Dat kon alleen maar met beelden die hij kende van aardse dingen. Dat halen wij eraf en dan stellen we ons de vraag, wat is er oorspronkelijk mee bedoeld? Een leukert hier onderweg is ook de naam Beelzebub. Die wordt maar één keer genoemd in de Bijbel, als ik het goed heb. En die is door onze Bijbelvertalers natuurlijk vertaald met de Heer van de Vliegen. Nou, vanavond bij het eten werden wij weer knettergek van de vliegen in de tuin. Dus ik vind vliegen rotbeesten, minstens zo lastig als muggen. Maar om nou te zeggen, de duivel is de vader van de vliegen, nee. Het betekent gewoon omdat men niet snapt hoe je de tekst zou moeten vertalen. Dat is namelijk de Heer van de Vliegenden. De Heer van hen die vliegen, terwijl niemand op aarde nog kon vliegen. Beelzebub vloog door de lucht en door het heelal. In de tekst van Ezechiël hoorden we dat de gevallen engel van de ene tussen de planeten bewoog. Maar Paulus herhaaldelijk heeft het over de machten van de lucht. Over de luchtmacht. In een documentaire over die ondergrondse steden die je vooral in Turkije ook hebt. Daar ben ik met mijn vrouw ook geweest. Prachtig om te zien, maar je verbaast je waarom de mensen zo diep onder aarde wilden wonen. Niet echt leuk. En daar zie je één wetenschapper die zegt, ja, ik kan maar één verklaring vinden. Je vlucht voor wezens die boven jou kunnen vliegen en die proberen je te doden. Ja? Dus de mensheid heeft vliegende goden gezien. De macht van vliegen. The power of flight, zoals in Engels zeggen. Luchtmacht. Dat wordt er bedoeld met Beelzebub. Hij kan vliegen. Niet alleen op de aarde, maar ook in het heelal. Er is een interessant commentaar op het verhaal van Genesis 6. Dat vinden we in het boek van Henoch. Henoch wordt meegenomen door die Benei Elohim, die zonen van de goden, de wachters, de lichtbrengers, de lucifers. En hij reist met hen door het heelal en hij beschrijft het zonnestelsel. Onderweg vertellen ze hem allerlei informatie. Ze geven hem kennis over wiskunde, kennis over het verbouwen van het land, kennis over het bouwen van bouwwerken en piramides, kennis over de wetenschap. Nou, niet voor niets zeggen de Egyptenaren, Henoch heeft de piramide van Cheops gebouwd. Genegeerd door de wetenschap. Maar goed, dat is meer met dingen die de wetenschap niet wil verklaren. Komt Henoch terug op aarde en dan is zijn vrouw zwanger. En wat denkt hij natuurlijk? Potjandori, terwijl een paar van die wezens mij meegenomen, zijn er weer anderen geweest. Die hebben met mijn vrouw zitten rommelen terwijl ik weg was. Nou, dan wordt een zoon van Henoch geboren. En dan zegt Henoch, oh nee, zie je wel, hij heeft een blanke huid. Net als een van de Benei Elohim. We weten meteen dat de Bijbelse mens een donkere huidskleur had. En we weten dat de duivel een blanke huidskleur had. En blond haar en blauwe ogen. Zoals ik van oorsprong ook. Ik vraag u, hoe gek het ook voor u klinkt, was Hitler gek dat er een godenras bestond, groot van gestalte, blond haar, blauwe ogen, blanke huid? Was hij gek toen hij met een aantal mensen naar Antarctica ging om die wezens daar onder Antarctica te vinden? Was admiraal Byrd gek, een belangrijke admiraal, die per ongeluk in een gat van het ijs van Antarctica binnenkwam en daar zo'n beschaving aantrof? Ben ik gek? Zit ik hier science fiction te verzinnen? Leest u het allemaal na? U kunt het allemaal op het internet vinden. Admiral Byrd en het verhaal. Hitler bij de Noordpool. waar u hem naast een UFO ziet staan die ze probeerden na te bouwen. Een Hanoman noemde hij ze. Nou, ga maar door. Waar gaat het over bij de duivel? Als we dit zouden kunnen, hoe vreemd het ook is, zouden kunnen opperen. Dat het hier ging om een beschrijving van een hogere, intelligente beschaving die de macht heeft multidimensionaal te bestaan en te reizen. En nog meer macht heeft en intelligentie. Maar waarvan een deel het verkeerde gekozen heeft. Ons kwaadaardig is geworden. Wat betekent dat dit wezen steeds gekoppeld wordt aan het reptiel, aan de slang, aan de draak? Betekent dat dat uit dat sterrenstelsel komen, de Draco, Draconis, uit de slang? Willen ze dat ermee zeggen? Wat wordt er bedoeld over de hele aarde? Met goden die naar slangen genoemd worden. En soms half reptielachtig ook aan de mensen verschenen. Beeldjes daarvan vindt u op de hele aarde. Ik heb er maar een paar uitgekozen. Heb je er een paar, Filip? Laat ze allemaal. Kijk, daar zijn ze. Beeldjes van reptielgoden. Ziet u? Nog meer beeldjes. We hebben er nog wat, geloof ik. Van de Anunnaki. Kijk, heel mooi beeldje van een slangenkop op een mensenlijf. Van de Sumeriërs. Heel erg oud. Nog meer. Een schedel gevonden. Niet echt menselijk. Nog meer? Nog twee schedels gevonden. Beetje draakachtig. Hadden we nog meer? Een skelet. Toch niet echt een mensenskelet. Nog meer? Dat was de laatste, hè? Goed zo, dankjewel. Nou, ik heb zomaar wat gekozen, hoor. Dus u kunt op het internet zelf gaan speuren. Als u dat doet, zeg ik altijd bij... Want er is ook veel fake, hè? Er wordt veel namaak gemaakt. Maar kijk of het uit een museum komt. Kijk of er wetenschappelijke dingen verwezen worden. Dan bent u er zo uit. Hè? Ook die van de reuzen. En ook die van die lange schedels. Over de hele aarde zijn ze gevonden. Ook nagemaakte lange schedels trouwens. Waarbij mensen geprobeerd hebben bij kleine kinderen hen een hoofd van een godheid te geven door hun hersenen vroeg in te binden. Maar dat zie je meteen, is heel anders. Dus, wat betekent dat, het afbeelden van het reptiel? Die reptielgoden waren overal goede goden. Quetzalcoatl was een goede god. Die kwam op een schip zonder zeilen uit Atalanta naar Zuid-Amerika. En heeft de Indianen de bouw geleerd, de landbouw, allerlei kennis bijgebracht over het heelal. Mag ik u ook wijzen op een kleitablet die u zelf kunt opzoeken? Een oude kleitablet waarbij de Sumeriërs ons hele zonnestelsel hebben afgebeeld. Inclusief Pluto. Inclusief een tiende planeet. Pluto hebben wij ergens in de jaren 50 ontdekt. En die tiende planeet is enkele jaren geleden door de NASA verondersteld. Maar de Sumeriërs hadden hem al. Hadden ze telescopen? Hoe kwamen ze eraan? Hoe kan de wetenschap dit negeren? Misschien zijn hun verhalen waar. Dat de goden het verteld hebben. Hoe het heelal eruit ziet. En het zonnestelsel. Nou, dus als wij de Bijbel gaan ontreligiotiseren, ontmythologiseren, komen we tot een aantal ontdekkingen die, hoewel ze ons science fiction in de oren klinken, toch heel erg in onze tijd passen. Meer dan ooit. Wij lezen bijvoorbeeld in de Bijbel een welbekend thema bij u over de zogenaamde oorlog in de hemelen. Ik heb daar een Bijbelstudie over gehouden. En ik zeg, ga dat nou eens 10 keer in jezelf opzeggen. Het was oorlog in de hemelen. U gaat me toch niet vertellen dat het straks in de hemel ook nog oorlog is? En hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn er dan engelen, geestelijke wezens, denken wij, die elkaar met een geestelijk zwaard doorprikken? Met een Star Wars zwaard? Maar ze kunnen elkaar niet doden toch in de hemelen? Wat moet ik me dat voorstellen bij een oorlog in de hemelen? En hoe kan het oorlog zijn in de hemelen? Daar verwacht ik de perfectie. Daar verwacht ik licht en liefde. Het zal toch niet zijn dat we daar nog aan het klooien zijn met wapens. Maar vertaal nou het woord hemelen zoals vertaald moet worden. Uranio in het Grieks, Shemayim in het Hebreeuws, betekent universum, het heelal. Alle geschriften van de mensheid, inclusief uw Bijbel, spreken over een Star Wars. Een oorlog tussen verschillende beschavingen in het heelal. Die oorlog is er nog steeds. En of u het nou leuk vindt, of u het nou science fiction vindt, u zit er middenin. Ook al gelooft u het niet. Als u het niet gelooft, loopt u gevaar, want dan ken je je vijand niet. En dan strijdt u tegen verkeerde vijanden. Uw eigen vrouw, uw eigen vriend, uw eigen kinderen, uw eigen collega's. Maar als je je vijand herkent, weet je waar het zwaard in moet prikken. Als u er niet in gelooft, loop je echt gevaar. Ja? Dus alle geschriften vertellen dat. De meest interessante, en daar moet ik even snel doorheen, want daar heb ik echt geen tijd voor, vinden wij in de overleveringen van de Hindoes in de zogenaamde Mahabharata. Ook toets je op het internet in op Google. Mahabharata. Wilt u nog helemaal goed doen, zet daarbij Vimanas. Vimanas. En u ziet UFO's getekend in het Oude Geschrift in allerlei vormen. U ziet beschrijvingen hoe de UFO's werkten. Dat zij vlogen door middel van, daar ga ik weer, zwaartekrachtbeheersing. U hoort verhalen over hoe de goden op aarde met hun UFO's elkaar bestookten met gigantische high-tech wapens. Waaronder een wapen, dat was het opperwapen van Brahma, het Brahma-wapen. En de explosie ervan leek op een paddenstoelwolk. En als de explosie was geweest, vielen de nagels en de haren der mensen uit. En gingen de mensen vele jaren daarna nog dood. En ik zei u, over de hele aarde zijn sporen van kernexplosies. Ook op de maan. Is die oude mythologie science fiction? Dan is het wel het beste wat er ooit geschreven is. Hoe konden die mensen dit weten? Of zijn het gedetailleerde weergaven? Verreligiotiseerd, vermythologiseerd, niet over goden, zo worden ze genoemd, maar gewoon over een oudere, hogere beschaving dan wij, die het heelal bevolkt en waarvan een deel ons vijandig gezind is. Het reptieldeel. Op een of andere manier wordt dat deel naar de reptielwereld verwezen. Daar kan ik allerlei verklaringen voor bedenken, die vindt u ook niet leuk. Is hun evolutie niet verlopen via de dieren zoals op aarde, de zoogdieren bij ons, waarbij God ons uit zoogdiermodel heeft gemaakt. Ten diepste hebben wij natuurlijk zoogdiertrekken. Hè? Ons verschil met het DNA van een chimpansee is geloof ik maar 0,1% of 1%. En is hun, die van die reptielwezens, soms zijn zij geëvolueerd, ontwikkeld, geschapen uit de reptielen. Had hier ook kunnen gebeuren als die reptielen niet opeens wonderlijk verdwenen waren. In één klap waren de reptielen weg op aarde, de dinosauriërs. Was dat de bedoeling? Was er anders een humanoïde soort ontstaan die er heel menselijk uitziet, maar op basis niet van het zoogdier, maar het reptiel? Nogmaals, het zijn mijn gedachten maar. Er was een oorlog in het universum en de goede goden hebben het gewonnen van de slechte. Die slechte waren de draak. Nou, wat moeten we hiermee? Beelzebub, de heer van de vliegenden. En de laatste naam die ik met u wil bespreken is de Satan. We zeggen ook de Satan, want Satan is geen naam. Satan betekent tegenstander. En het hele Oude Testament wordt de naam Satan gebruikt gewoon voor menselijke tegenstanders. Het Nieuwe Testament ook af en toe. En het probleem van het onderwerp de duivel en de reden waarom zoveel christenen er een simpel verhaal van gemaakt hebben is omdat de Bijbel erg mysterieus spreekt over die rol van de Satan, die, zoals we zagen, één van de negen is van de godenkring, die bij Job verscheen als onderdeel van die godenkring. Ja? Die alleen maar aan God toestemming hoeft te vragen om zijn deel te doen. En in die godenkringen van de mythologieën der wereld, bijvoorbeeld bij de Scandinaviërs, in al die mythologieën heb je wel een rotgodje. Die is één van de goden en die heeft ook zijn taak is om de rotzooi te doen. Zoals de verderfengel in het Oude Testament die de atoombom destijds op Sodom en Gomorra moest gooien. Die wordt de verderfengel genoemd. Dat was zijn taak. En hij had de technologie, de middelen. En bij de Scandinavische goden, daar was het Loki, de god, ook weer met de horentjes op zijn hoofd. U kent hem uit de moderne fantasyfilms van Marvel. Loki, die moest dat was een rotzak, niet echt, maar hij moest de rotklusjes doen. Ik zeg wel eens, omdat God zelf te goed ervoor is. Dat is zomaar een rare kronkel. Bij de Grieken was het Hermes. In al die negen godenkringen is één god degene die het kwaad moet zaaien. Moet zaaien, want het kwaad is onderdeel van het programma voor deze wereld. Het kwaad is verschrikkelijk. Maar het heeft een bedoeling. Moet u eens luisteren naar een tekst die u niet kent. 2 Samuel 24 vers 1. Maar hetzelfde verhaal, helemaal woord voor woord gelijk, leest u na, vinden we in 1 Kronieken. De schrijver van 1 Kronieken, ja, die schrijft later. Dus die schrijver van 1 Kronieken heeft deze versie van 1 Samuel voor zijn neus gehad. En hij heeft één klein woordje veranderd. Hoort u maar. We gaan eerst de oude versie lezen. De toren des Heren ontbrandde weer tegen Israël. En God zette David tegen hen op. En zei, ga tel Israël en Juda. Het verhaal van de volkstelling van David. Dus nou, hier staat, God verzocht David om die volkstelling te houden. Een generaal van David zegt, doe nou niet, want dan krijgen we van God op ons kop. En er wordt ook het volk gestraft. Dat is alleen maar hoogmoed, alleen maar om te zien hoe machtig je bent. Niet doen, maar David deed het wel. En God straft hem. God verzoekt hem en God straft hem. Snapt u het nog? Is dat uw godsbeeld? Tuurlijk niet. De schrijver die in contact kwam met Perzië en daar de leer van de Satan tegenkwam, heeft deze tekst goed en slim gewijzigd. Want in 1 Kronieken is maar één verschil. 1 Kronieken 21 vers 1. Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. En dan gaat het verhaal helemaal door. Helemaal hetzelfde. Was het nou God? Was het nou Satan? Ja, wat is nou goed? Wat is nou kwaad? Moest de zondeval nou gebeuren of moest die niet gebeuren? Bracht de zondeval kwade ervaring voor de mensheid? Zeker weten. Pardon. Hoort de kwade ervaring bij de schepping van de mens tot een goddelijk ras? Zeker weten. Is dat leuk? Nee. De aarde is ook niet bedoeld voor het leuke. Dus in dit verhaal zie je, ook in de vele teksten in het Oude Testament, leest u ze na, pak een concordantie, waar staat, er kwam een boze geest van God op een mens. Er kwam een boze geest van God op Saul. En die boze geest maakte Saul depressief, paranoia en angstig. En dan kwam David op de harp spelen en dan ging het weer met hem. Maar het was een boze geest van God. En dat staat er niet één keer, verschillende malen. Hoe zit het nou toch? Satan, Lucifer, een van de Lucifers, onderdeel van de godenkring, van die hogere beschaving, die galactische beschaving in het heelal. Maar hij doet de rotklusjes. En hij vervult daarin een taak namens de oppergod. Hoe lastig dat ook voor u is. Gaat u van mij, als u wilt kijken naar mijn eerdere Bijbelstudie over het mysterie van het lijden, dat zal u misschien enigszins kunnen helpen, hoewel het ook nog wel kan verwarren. Maar verwarring is de waarheid. Simpele Sinterklaasverhaaltjes, dat weet u, die waren vroeger waar. Maar waarheid is verwarrender. Nou vat ik het samen, deze studie. Waarbij ook we zien, en dat is het laatste wat ik even vertel, de duivel natuurlijk ook de slang wordt genoemd. Nou, de Zuid-Amerikaanse Indianen, de Inca's, hadden Quetzalcoatl. De god die over het water kwam met een grote boot uit Atalanta en die bracht hem alleen maar goeds. De gevederde slang betekent dat ook weer. Vleugels, vogel, slang. Maar ook een godheid die soms beschreven werd als een blanke man met blond haar. Nou, dan hadden we de Viracochas bij de andere Indianen. De slangengoden, dat waren de meerdere ook weer. Aan de ene kant werden ze slangen genoemd, reptielen. Aan de andere kant waren ze ook weer blank. Hadden ze ook een baard, wat trouwens de Zuid-Amerikaanse Indianen niet kenden, baardgroei. Nou, genus is hetzelfde. Moet ik daarbij denken aan het sterrenstelsel, de slang, draconi, de draak. Dan het woordje seraf in de Bijbel. Seraf in de Bijbel betekent slangen, maar het is een naam voor de engelen. Dus de engelen zijn allemaal lucifers, stralenden, morgensterren. Het zijn allemaal goden, het zijn allemaal wachters die over ons gesteld zijn. Het zijn zonen van de goden of zonen gods. En het zijn ook slangen. Serafs. De gevleugelde slang. Quetzalcoatl. Jesaja 6 is maar één voorbeeld. 1 tot en met 2. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten, etcetera, etcetera. Mijn Hebreeuwse Bijbelvertalers, die het Hebreeuws beter kennen dan ik, zeggen het gaat hier om gevleugelde slangen, serafs. Aha, lucifers, slangen. Nou, nu ga ik het samenvatten voor u. Kleine samenvatting in een prachtig science fiction verhaal, wat goed afloopt, maar nu nog niet zo goed gaat. Daar ga ik. Het universum, de hemel, is bevolkt met talloze beschavingen, wat mij betreft ontelbaar. De meeste ouder dan onze, hoger ontwikkeld dan de onze. Allemaal voortgekomen uit één oppergod. Het niveau van deze beschavingen is zo hoog, ver boven de onze, en dat doen wij al niet, dat ze over een veel hogere, voor ons nog grotendeels onbegrijpelijke technologie beschikken. Onder andere toegang tot het nulpunts energieveld, waardoor ze de energie kunnen hebben om naar de sterren te reizen door een soort tunnel in het heelal. Einstein-Rosenbergbrug wordt het wel eens genoemd, allerlei namen voor. Aan de andere kant van het heelal uit te komen zonder te verreizen. In theorie kunnen we dat, maar we hebben geen toegang tot het nulpunts energieveld. Hoewel er suggesties zijn dat zelfs Tesla en anderen het al wel hadden. Hun verhalen zijn, of hun dingen zijn wonderlijk verdwenen. Het is geen toeval dat Tesla zijn ontdekkingen deed toen hij samenwerkte met de eerste oliebaas, die het maar niks vond en zijn hele laboratorium in de fik heeft gestoken. Maar Tesla had al een autootje wat reed op wat hij noemde kosmische energie. Nulpunt energieveld. Gigaveel. De enige mogelijkheid om te reizen door het heelal. Deze beschaving heeft die toegang. Reist ook multidimensioneel. En verklaart dus dat ze het ene moment verschenen en het andere moment verdwenen. Alles wat u vandaag hoort over UFO-getuigen, schrik u niet, is precies hetzelfde. Ze verschijnen, ze verdwijnen. Ze materialiseren, ze gaan in het niets op. Overigens ook veel verhalen van mensen in UFO's. En u hoeft ze echt niet te geloven, hoor. Straks weet u het ook wel. Binnen 5 jaar, zeg ik u, weet de hele wereld dat UFO's waar zijn. Mag u mij citeren als ik er nog ben? Ja. Misschien al eerder. Iemand zei het zal eerder zijn. Maar dan zal de hele wereld de waarheid te horen krijgen over UFO's. Een deel van de waarheid is al bekend. Nou, wat men zegt over UFO's, of iemand naar de Bijbel gelezen of niet, of oude mythes heeft gezien, is precies hetzelfde als wat de oude verhalen vertellen. Wat de Bijbel zegt over engelen is precies hetzelfde wat men vandaag hoort over wezens uit de UFO's. Kunnen in vele gedaanten verschijnen, kunnen zomaar verschijnen en weer weggaan. Dat wordt ook van engelen gezegd. Hetzelfde van wat er in Genesis 6 staat, gaat nog steeds gebeuren. Want veel mensen zijn getuigen helaas van het feit dat er ook genetisch geknoeid wordt met mensen. En dat mensen ontvoerd worden om dat te bewerken. Om een hybride ras te produceren. Ik hoor dezelfde term gebruikt worden. Science fiction? Wacht u maar af. Alles wat de Bijbel hierover vertelt en de oude mythes klopt met wat wij vandaag de dag meemaken met het UFO-fenomeen. Dus UFO's en de Satan hebben iets heel erg met elkaar te maken. Nou, net als bij ons zijn die vele werelden niet allemaal in harmonie met hun schepper. Minstens één is op het veld terechtgekomen dat ze dachten dat ze het zonder schepper konden en zijn in zonde gevallen, los van de ene Vader God. Wat noemen wij de draak en de slang, de reptielwezens, die hier op aarde erop uit zijn ons te vernietigen. Dat zijn de slechterikken. Dat is de duivel. Dat is de Satan, die één van de Lucifers is. Één van de zonen Gods. Één van de godenkring. Nou, dus het moderne UFO-onderzoek geeft ook aan dat er UFO's zijn waar we niks van te vrezen hebben, maar die geweldige dingen doen om ons te helpen. Zo zijn ze wel bij de Sovjet-Unie, de vroegere Sovjet-Unie in Rusland, als in China en Engeland en Amerika, UFO's verschenen boven de basis met kernraketkoppen. U kunt het allemaal op het internet terugvinden met de video's erbij. En hebben zij op een bepaald moment alle apparatuur uitgeschakeld, zodat niemand, al zou die willen, een kernraket kan afschieten. Ik interpreteer hiermee dat deze beschaving ons tonen dat als het zover zou komen, het langs hen moet. Als dat aan hen ligt, stoppen zij onze kernraketten. En daarmee een derde wereldoorlog. Dat zijn de goeie. Er is ook een slechte die met ons aan het, vooral met veel leugens bezig is. En ons liegt en bedriegt. Dat wordt gezegd van de wezens die wij zouden kunnen interpreteren als reptielwezens. Grote zwarte ogen, enge uit. Nou ja. Dus dat schijnt allemaal te kloppen. Mocht u mij niet geloven, misschien gelooft u een minister van Defensie wel. Hij is nu met pensioen, maar Paul Hellier, Canadese ex-minister van Defensie. Als u dat intoest op YouTube, gaat u maar luisteren wat de man vertelt. Dat er inmiddels al lang contact is met 6 buitenaardse beschavingen. Voor een deel krijgen wij hun technologie te pakken. En hij geeft allemaal details en ook namen, ook van presidenten. 1 deel, zegt hij, de reptielachtige, moeten we voor uitkijken. Paul Hellier, YouTube. Luistert u naar de verhalen op YouTube van ex-bekende en beroemde astronauten die op de naam hebben gestaan. En gaat u maar kijken en luister naar hun getuigenissen. En bedenk om welke mensen het gaat. Niet om gekken. Niet om halve zolen, geen science fiction schrijvers. Mensen die wat wagen, zelfs hun leven, om deze verhalen nu te vertellen. Een enkele ingenieur van NASA die een boekje open doet. U kunt het ook op Netflix vinden. Dat is een documentaire over Paul Salazar, ex-ingenieur van NASA. Natuurlijk hebben ze gezegd dat ze hem helemaal nooit gekend hebben, maar dat past precies bij zijn verhaal. Gaat u zelf eens kijken. En zie, als ik moet denken in mijn high-tech tijd, waar we de goden niet uitbeelden met vleugels, maar gewoon in vliegtuigen en ruimtevaartuigen. Waarbij we al die middelen niet nodig hebben in die symboliek, die mythe niet meer. Maar gewoon weten wat ermee bedoeld wordt, zou ik zeggen. Dit is wat voor mij bedoeld wordt met de duivel, de Satan, de slangen, etc. Er zijn hogere beschavingen, grote intelligentie, hoge technologie. Die namens God en met God samen overal werelden schept. Leven schept door middel van DNA-beheersing. En het hoogste wezen wat zij scheppen is een wezen als hen. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. DNA. Namens God. Want alles is God en God is alles in allen. Maar er blijft een vrije keuze. Er zijn dus ook daar wezens die een eigen verkeerde keuze hebben gemaakt, net als wij op aarde, en ons in een valse keuze willen meeslepen. Zij doen zich op aarde voor als de ene ware God en laten zich als zodanig door de eeuwen heen door de mensen aanbidden. De engelen doen dat niet. Als een engel op aarde verschijnt in goddelijke gedaante, spreekt namens God, handelt namens God en de mensen willen hun aanbidden, dan zeggen ze nee, er is maar één God. Maar deze gevallen engelen doen het maar al te graag. Mocht u bijvoorbeeld denken, en dat zeg ik, moet u maar eens opletten, dat Mozes de wet zo van God kreeg op de berg. Ik zeg, waarom met zoveel vuur en rook en bombarie? Dat past toch niet bij God? De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, door bemiddeling van Benei Elohim is de wet aan Mozes gegeven. Het waren de wachters, de zonen van de goden, die met hun ruimtevaartuigen daalden en Mozes de wet namens God gaven. Dat is uw eigen Bijbel. Nou, ik hoop dat ik u lekker verward heb. Ik hoop dat u inziet dat wat u dacht over Lucifer op zijn minst helemaal niet klopt. Dat het verhaal spectaculair is, huiveringwekkend. Maar ik hoop ook dat u ziet dat het hier gaat over een verslagen vijand. En dat wij in de meest geweldige tijd mogen leven, daar ben ik van overtuigd en ik zie het steeds meer. Dat wij die totale overwinning over de duisternis gaan meemaken. Als ik oud genoeg word, geloof ik dat ik het meemaak. Ik geloof dat wij met corona nu voor de tijd staan van een volkomen doorbraak van alle invloeden van licht. Samen met al het licht in het heelal. Want de mensheid speelt daar een hele belangrijke rol in. Dit is de planeet waar de verlosser verscheen. Dit is de planeet waar de opper Lucifer verscheen, de morgenster, Christus, de Zoon van God. Dit is de planeet waar God bewees dat het een menens was door onze zonde op zich te nemen. Dit is de planeet die voor de duivel centraal is, maar heeft verloren. Ik hoorde van mensen, want ik heb het niet meegemaakt natuurlijk, die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben. Nou, ik heb al een film gezien, daar zag je ook in de steden zo'n spandoek, Duitsland wint in heel Europa. Dat was in het jaar dat Duitsland nergens meer won. Maar ja, dat wisten de mensen niet, hè? Dat was valse communicatie. Dus in het tegendeel, de duivel was aan het verliezen. En dat is hij nu ook. Maar ja, de communicatiemiddelen, u hebt het net gehoord. Zal ik je alles geven, Jezus? De hele wereld en alles wat eraan is, ook de media. De media, helaas, zijn niet van God, maar van de duisternis. Want van leugen moet hij het hebben. Maar de waarheid heeft overwonnen in Christus. Amen.